In de eerste plaats, broeders en zusters, moet ik even terugkomen, zal ik even terugkomen op het laatste vers waar we gisteren bij stil hebben gestaan, die laatste zin, waarvan ik u zei, ja, daar zit zo'n verhaal aan vast, dat kan ik u niet vertellen, maar voor degenen die het verhaal kennen, is het wel aardig om er hier even bij bepaald te worden. Bij die zin, daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Maar men kwam mij vragen, hoe kom je nou van Rama bij Arimathea? En dan moet ik u zeggen, dat is niet zo ver lopen. Dat is dezelfde plek. Maar de plaats zelf, Rama, wordt in de Bijbel onder verschillende benamingen, althans naar het lijkt, genoemd. Rama is namelijk de vaderstad, om zo te zeggen, van Samuel. Daar kwam je eigenlijk vandaan. Want Samuel was de zoon van Elkana, een man van Ramatayim Sofim. Dat is 1 Samuel 1 vers 1, als ik me goed herinner. Ja, 1 Samuel 1 vers 1. Zo begint het Bijbelboek. Daar was een man van Ramatayim Sofim van het gebergte van Efrim, wiens naam was Elkana en zo verder. En dat Ramatayim Sofim is de meest uitgebreide aanduiding van de plaats Rama. Rama betekent zoveel als hoogte. En Ramatayim betekent zoveel als dubbele hoogte of zelfs dubbele hoogten. Voor zover dat mogelijk zou zijn. Technisch bedoel ik, maar in ieder geval een hoogte. Vandaar dat de naam Rama nog eens een paar keer voorkomt in de Bijbel. Ook ter aanduiding van andere plaatsen. Maar waar het om gaat is Deze volledige uitdrukking, Ramatayim, de lange versie dus van de naam. U weet wel, zoals we dat in Nederland ook hebben. We hebben Den Bosch, maar we hebben ook Des Hertogenbosch. Want Schravenhagen wil ik nou niet meteen noemen. Niemand weet wat Schravenhagen is, behalve de posterijen. Die eisen de naam Schravenhagen officieel, volgens het voorschrift. Vreemd genoeg, want op de wegwijzers vind je het nooit terug. Je ziet nooit ergens staan. Hè? Datzelfde probleem heb ik ook in Friesland altijd trouwens. Want de plaatsnamen die op de kaart staan, die staan nooit op de wegwijzers. Is zo, tegenwoordig. Maar goed, dat heeft er niets mee te maken. Maar deze naam Ramatayim wordt via het Grieks, laten we zeggen, verbasterd tot Arimathea. Dat is het gewoon. Dus Arimathea is gewoon Rama. En nu we het toch lezen en weer in zo'n losse zin terecht zijn. Een man van Ramatayim Sofim van het gebergte van Efraïm. En dat ene man Jozef woont in Arimathea, in Rama. En dat de naam Jozef tegelijkertijd natuurlijk de verwijzing is naar Efraïm. Want de eerste Efraïm in de Bijbel is immers de zoon van de eerste Jozef. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Via die namen krijg je namelijk een heel pakket van Bijbelse gegevens, Bijbelse beloften en profetieën die gedaan zijn nou eenmaal aan Jozef, dan wel zijn zoon Efraïm en zo verder. En via Rama kom je dus ook daar terecht. En wij komen er vandaag nog verder terecht, want wat erachter steekt, nu aan het begin kan ik dat natuurlijk toch makkelijk even zeggen, wat erachter steekt is namelijk dit, dat En er zijn altijd mensen hier die u daar uitgebreid over willen vertellen vanmiddag. Die zijn er gewoon. Ik wilde het eigenlijk ook om, maar ik heb er geen tijd voor. Maar het is een prachtig verhaal. Maar het verhaal is dit, dat toen de Joden inderdaad de Heer Jezus als de opgewekte, de van God gezalfde, verwierpen, omdat zij vasthielden aan de wet en dus wandelden in het spoor van Saul. Saul is immers de wet. En Saul bleef koning ook na de zalving van David. Nog heel lang. Kortom, toen de Joden vast bleven houden aan de wet en dus niet kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus, omdat zij rechtvaardigheid zochten uit de wet en niet uit het geloof, Romeinen hoofdstuk 10. Toen ging het evangelie, de Bijbelse boodschap, de zaligheid naar de heidenen. En het waren in dit geval niet de Filistijnen, maar het ging naar de heidenen. En in dit geval betekende dat dat het ging naar Jozef. Dat wil zeggen, naar de 10 stammen van Israël, waarvan de stam van Jozef of van Ephraim, zo u wilt, de belangrijkste was. En dat steekt er hier altijd achter. Samuel, de profeet, de boodschapper Gods, hij zalfde David. En daarna verdween hij naar Rama, maar via Rama dus naar Ephraim, want het was in het gebergte van Ephraim en zo verder. Maar typologisch betekende dat de zaligheid, het evangelie als zodanig, ging naar de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En bij die gedachte komen wij ook terecht, dat realiseerde ik mij gisteren nog niet, maar komen wij ook terecht in het volgende gedeelte van 1 Samuel 16, vanaf vers 14. Die ene zin, daarna stond Samuel op en ging naar Rama, zou je net zo goed kunnen lezen als de eerste zin in deze volgende perikoop. Namelijk, daarna stond Samuel op en ging naar Rama en de geest des Heren week van Saul. Want er verandert van alles, er wordt wat geschoven ineens. Hè? Samuel is ineens niet meer in Bethlehem, maar is ineens in Rama. En de geest des Heren is ineens niet meer bij Saul. En een boze geest van de Heere, dus toch een geest van de Heere, maar dan op een andere manier. Een boze geest van de Heere verschrikte hem. Toen zeiden Sauls knechten tot hem, zie toch een boze geest Gods, verschrikt u. Onze Heer zegt toch tot uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En harm hebben we nog niet genoemd, maar die komt onvermijdelijk een keer voorbij, dus dan noem ik hem nu maar even. Hè? Zo iemand zochten ze dus, hè. Een man die op de harp spelen kan. Daarna denk ik altijd, waar vind je in vredesnaam een man die op de harp spelen kan? Want mijns inziens zijn het altijd vrouwen die harp spelen. En meestal van Joodse signatuur. Als zoiets tenminste bestaat, hè. Nou goed. Maar niettemin dat men een man zoekt die op de harp spelen kan. Weet u waar je die zoeken moet vandaag? Als u een man zoekt die op de harp spelen kan. Weet u waar u zo'n man moet zoeken? Als u die per se één wil vinden? Het is geen strikvraag. Ja, je kan die idioot nemen die in Jeruzalem... Nee, het is geen Jood. Idioot, zei ik. Met dat Jeruzalem-complex. Die zegt dat hij David is. Die met zijn gouden kroontje oproopt met zijn harmpje. Die kent u toch, hè? Hij praat nog Nederlands ook, dus ik meen dat het een Nederlander is. Nee, niet? Het zal wel een Fries zijn. Ja. Anyhow, maar het was geen streek. Als ik nou zeg, ik heb een man nodig die op een haar speelt, waar ga je die dan zoeken? Met goede kans dat je er een vindt. Hè? Ierland, ja. Gek, hè? En vermoedelijk is hij dan nog rossig ook. Hoe zou dat nou komen? En voor degenen die het nooit gehoord hebben hoe dat komt, is omdat je met name in Ierland overblijfselen vindt, dat wil zeggen afstammelingen vindt van de 10 stammen van Israël. Als je ze al ergens vindt, zou je daar moeten zoeken. Keltisch grondgebied namelijk. Kelten. Zo zit dat. En de Keltische harp is bekend begrip, hè? Een speciaal muziekinstrument, Keltische harp. Maar daar heb ik het zo nog over. Omdat ik daar niet onderuit kom. Dus ik ga gewoon verder even met lezen. Dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods op u is. Dat hij met zijn hand spelen, dat het u beter worden met u. Vind ik altijd prachtig dat hier op medisch voorschrift harpmuziek wordt aanbevolen. Altijd aardig. Muziektherapie. Hoezo alternatieve geneeswijze? Het is heel oud, hè? Nou, toen zei Saul tot zijn knechten, zie mij toch naar een man uit die wel spelen kan. Soms denk ik, een man die wel spelen kan. ik ben altijd blij met een man die wel spelen kan, want een man die wel spelen kan, die vind ik sowieso eigenlijk niet. Maar misschien ligt de lat hoog. Hè? Nou, maar zie me toch uit naar een man die wel spelen kan. En breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide: zie, ik heb gezien een zoon van Izzy, de Bethlehemiet, die spelen kan. En hij is een dapper held. Hij zal hem al tegengekomen zijn op een of andere bruiloft of partij, vrees ik altijd. Want ik zie die dingen altijd heel simpel voor me. Hè? Maar goed. En hij is een dapper held en een krijgsman en verstandig in zaken en een schoonman. En de Heere is met hem. Dat is nog eens een cv, hè? Een persoonsbeschrijving. Tjonge, jonge. Saul nu zond bode tot Izzy en zei: zend uw zoon David tot mij die bij de schapen is. Toen nam Izzy een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbokje en hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Alzo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht en hij beminde hem zeer en hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Izzy om te zeggen: laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing en het werd beter met hem en de boze geest week van hem. En zo verdrijf je dus boze geesten, blijkbaar. Het is bloedserieus natuurlijk, want het staat toch echt allemaal in de Bijbel. Vers 14. De geest des Heren week van Saul en een boze geest van de Heren verschrikte hem. Natuurlijk week die geest des Heren van Saul, want in het voorgaande vers staat: en de geest des Heren werd vaardig over David. En daarmee praten we niet over de Heilige Geest of de uitstorting van de Heilige Geest of over Pinksteren, broeder, maar we praten gewoon over het werk Gods. Immers, de geest Gods is de werkende kracht Gods. Dat is wat geest is. Onzienlijk, daarom heet het ook geest, maar in de praktijk een kracht die actief is. Zo is dat en zo is dat ook de hele Bijbel door. En dat is ook de Heilige Geest die wij hebben ontvangen. Dat is de kracht Gods waar we niet de vinger bij kunnen leggen, die we niet kunnen aantonen en die zich ook niet manifesteert. Maar die wel degelijk actief is en zijn werk in ons zal doen. Dus de Heilige Geest of de Geest van Christus, of van mijn part noemt u dat ook de Geest Gods, want dat is wat het is natuurlijk. Hè? Maar in het Oude Testament lezen we over die Geest des Heren die eerst werkte via Saul, waarbij Saul dus een instrument was in de hand Gods om het werk Gods te doen, waarbij bij gelegenheid Saul ook onder de profeten was, zoals de zegswijze volgens de Bijbel luidt. Is Saul ook onder de profeten? Ja, eerst wel, maar later niet meer. In ieder geval niet sinds dat David officieel van Gods wegen gesteld werd tot koning, dat wil zeggen gezalfd werd. En dat is het hele verhaal. Als ik het snel moet verklaren, is het heel simpel. Ik heb u al gezegd, Saul is nou eenmaal een beeld van de heerschappij van de wet. De heerschappij van Saul is heerschappij van de wet. De wet des Heren, de wet Gods, heilig, rechtvaardig en goed. Het probleem is alleen dat er in de praktijk helemaal niks van terecht komt. En u kent hopelijk dat schriftgedeelte uit Romeinen 7, waar Paulus zegt dat de wet feitelijk een bediening des doods is, maar dat niettemin de wet Gods is en heilig en rechtvaardig en goed. Dus zegt Paulus, is dan het goede mij de dood geworden? Vraagteken. En dan zegt hij, nee, dat niet. Het ligt niet aan die wet Gods, want die is heilig, rechtvaardig en goed. Maar die wet is gelegd op het vlees, op mij dus, en ik deug niet. En daar heb je het probleem. Of zoals Petrus zei, die wet is gelegd op ons als een last die wij zouden dragen. En het zou geen probleem zijn als we in staat waren die last te dragen. Maar, zegt hij, de wet is een juk dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Het was Petrus de Jood die dat zei. In, wat het maar was, Handelingen 15 is dat, ja. Zie. En zo is het met de heerschappij van Saul ook. Ik heb het trouwens bij wijze van spreken nagevraagd aan Saul. Maar dan een van pak een beet een jaartje of 1000 en meer later. Want die andere Saul die we in de Bijbel tegenkomen, die deed al vrij snel afstand van zijn naam. Of anders gezegd, zijn naam werd hem al snel afgenomen. Want Saul van Tarsen, in het Grieks dus Saulus, Maar het is in het Hebreeuws gewoon Saul. Die Saul, die was, naar hij zelf zegt, van huis uit Joods. En naar de wet een fariseer. En naar de rechtvaardigheid, voor zover die onder de wet is, onberispelijk. Filippenzen 2 is dat. Maar u weet hoe het met hem gegaan is. Hij werd misleid. Hij kwam nergens terecht. En als ik zeg hij kwam nergens terecht, bedoel ik dat ook letterlijk natuurlijk. Want de wet is een bediening des doods. Daar blijf je nergens dus, hè. Dat is het verhaal. Hij werd misleid. Door de wet. En door degene die de wet bedienden enzovoorts. En abusievelijk had ook hij kennelijk de gedachte dat men uit werken der wet voor God gerechtvaardigd moest worden of zoiets. En dat belette hem om de prediking van het evangelie, zoals die in zijn dagen plaatsvond, onder andere door Stefanus, want zo steekt de geschiedenis in Handelingen immers in elkaar, om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, die in het evangelie gepredikt werd. Het is de apostel Paulus daarna ook die in Galaten hoofdstuk 1, laat ik maar eens even daar naartoe gaan, die in Galaten hoofdstuk 1 daarover spreekt en dan een melding maakt inderdaad van zijn bekering, noemt men dat meestal. Ik prefereer het anders te noemen. Hij maakt melding van zijn roeping, want dat was het net zo goed. Zijn roeping tot het apostelambt meteen, want dat was Gods plan. Dat staat er trouwens ook in vers 15, dat God de behaagt hem te roepen door zijn genade. God namelijk, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, enzovoorts. Dat was Gods bedoeling, inderdaad, met deze Saulus van Tarse, die van zichzelf zegt in vers 13 van Galaten 1, gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was. Omgang is gewoon milieu, hè. Kom uit Joods milieu, Joodse kring. Gij hebt mijn omgang gehoord, kring. Gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte, waarmee je maar weer ziet waar de wet toe leidt. Tot vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. En dat is wat je in de geschiedenis van David en dus die van Saul tegenkomt. Saul werd de vijand van David. Hoezeer het ook familie was, aangetrouwd in elk geval, later. Maar niettemin, vijandschap was er. Niet van David naar Saul, maar wel van Saul naar David. Lees de geschiedenis maar na. En dus zegt deze Saul, hoe ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Saulus wandelde dus min of meer, typologisch gezien in elk geval, in de voetsporen van de eerste Saul. Hij was trouwens ook uit dezelfde stam, zoals u weet. De stam van Benjamin. Paulus vertelt het ook meerdere malen, met grote nadruk. Daar zit ook een heel verhaal aan vast. Maar ik acht het niet uitgesloten dat hij een nazaat is van Saul op een of andere wijze. Waar de familie van Saul is. Dat weet ik verder niet en het doet ook weinig ter zake. Maar naar Bijbelse maatstaven is dat symbolisch gezien, typologisch gezien, zeker het geval. Hè? Maar goed, maar deze Saulus, inmiddels Paulus schrijft dan, maar wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Wij zouden zeggen, hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Want bij de Joden had hij niks te zoeken. Was hij zijn leven lang al geweest en door onderwezen. U weet wel, aan de voeten van Gemaliel enzovoort. De leraar Israëls van zijn dagen. Over de Jodendom hoefden ze hem verder niks te vertellen. Maar dat hem misleidt. En daar hoefde hij dus niet naar terug om daar te informeren. Maar ook zegt hij, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Eerder dan hij dus. U weet wel, Petrus, Jacobus en Johannes, om de drie meest prominente apostelen dan te noemen. Hij zegt, daar ben ik ook niet naartoe gegaan. En dat lag voor de hand, want die prediking kende hij. Het was voor hem aanleiding om deze prediking en ook de predikers te vervolgen. Een discussie met hen had geen zin. Hij had zich ongetwijfeld op de hoogte gesteld van hun prediking. En hij verklaarde zich er teugen. Zo was dat. En dus ging hij niet te raden bij vlees en bloed, bij enige partij. Maar hij ging, zegt hij, naar Arabië. En daarna keerde hij wederom naar Damascus. In ieder geval, u weet hoe dat is in Arabië. Twee hoofdstukken verder, drie hoofdstukken verder in Galaten 4 zegt hij wat er in Arabië eigenlijk is. Niet zoveel behalve zand. Maar in elk geval is daar een berg genaamd Sinai. Sinai, een berg in Arabië. En voor zover wij weten is Paulus dus geweest naar de berg Sinai. Hetgeen niet zo dom was. Want per slot, de wet had daar zijn oorsprong. En ik denk dus dat hij te raden gegaan is, niet bij vlees en bloed, en dus bij geest, en dus bij de wetgever zelf. Ik denk dat de man heel serieus gegaan is naar de Sinai. Hij heeft gedacht, als Mozes daar de wet heeft ontvangen, dan meld ik me daar. En dan moet de Heer mij maar vertellen hoe het dan werkelijk in elkaar zit. Dat is wat gebeurd is. Nou. En daarmee wandelde hij natuurlijk niet alleen in de voetsporen van Mozes, maar ook in die van Elia, die bij gelegenheid op diezelfde berg was. Dat allemaal uitgebreid beschreven. 40 dagen, 40 nachten, staat er allemaal bij. En ongetwijfeld, wat mij betreft ongetwijfeld, want ik heb er geen twijfel over, ook in de voetsporen van de Heer Jezus zelf. Want ik denk dat die 40 dagen van de Heer Jezus in de woestijn en op die berg, toen hij verzocht werd, dat dat inderdaad diezelfde berg geweest is. In Arabië, Sinai. De berg waar de Heer, dat wil zeggen, God zich openbaarde en sprak over toekomende dingen en zo verder. En in het bijzonder over het dealverband. Hoe dat ook zij, de Joden waren degene die juist door de wet verhinderd werden om tot geloof te komen. Dat hoef ik niet te illustreren om de eenvoudige reden dat Nederland bij wijze van spreken vol is met mensen die zich onder de wet plaatsen. Men bedoelt inderdaad de wet van Mozes. In de praktijk valt dat wat tegen, maar vooruit. Maar ze noemen het in ieder geval zo. En het belet hen om simpelweg te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Onder het motto, dat gaat zomaar niet. Want dat is de vaste uitdrukking, dat gaat zomaar niet. En bedoeld wordt gewoon, dat kan helemaal niet. En dat mag helemaal niet. Dus buiten de orde, in ieder geval buiten de kerkelijke orde, buiten de traditie en dat soort dingen meer. En voor dat doel heeft men dus toch een leer van uitverkiezing ontwikkeld. Zo van, ja, maar je moet eigenlijk toch tot geloof komen, maar het mag helemaal niet, want je leeft onder de wet. Begrijp je wel? Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. En dus heeft men uitgevonden dat als de Heer nou maar zelf ingrijpt, via zijn uitverkiezing zal ik maar zeggen, dan zou het eventueel kunnen. En de bekering van Saulus van Tarsen wordt daar dikwijls bij als voorbeeld gebruikt. Hetgeen bepaald niet voor de hand ligt, omdat de bekering van Paulus natuurlijk volstrekt, maar ook volstrekt uitzonderlijk was. Als je een voorbeeld neemt, dan moet je het voorbeeld nemen van de Pinksterdag. We gaan toch even naar Pinksterdag, want onze broeder heeft ons dat geïntroduceerd vanmorgen. En dan moet je het voorbeeld nemen van de Pinksterdag. Men predigt het evangelie aan gij Israëlitische mannen die onder de wet leefden. En er kwamen er in één dag 3000 tot geloof. En onder het motto, dat gaat zomaar niet, zou dat uiteraard niet gekund hebben. En de leer van uitverkiezing was toen nog in geen 1500 jaar uitgevonden. Nee, ik ben daar heel laconiek over. Ik herinner me woorden van iemand die zei, kerkhistorisch kun je het niet maken, maar dit soort dingen kan ik kerkhistorisch dus heel goed maken. Goed, daar zal ik verder niet op ingaan. Maar het idee is inderdaad dit, dat sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus, God niet meer spreekt door of onder of via de wet. En of hij dat daarvoor deed, Nou ja, zelfs daar kun je nog vraagtekens bij zetten. De gedachte in het algemeen is namelijk ook dat niet pas bij deze gelegenheid die geest des Heren week van Saul, maar dat die geest des Heren van Saul hier definitief en volledig geweken is van Saul. Het is ook een klein kunstje om voorgaande hoofdstukken te lezen en om vast te stellen dat de positie van Saul voor God allang niet meer houdbaar was. En God had het ook tegen hem gezegd. Per slot in hoofdstuk 13 lazen wij immers al dat de Heer zei, tot Samuel, die zal ik vervangen door een man naar mijn hart, die man die ik verkiezen zal en dat soort dingen meer. Met andere woorden, Saul was allang afgeschreven eigenlijk. Zie, en langzamerhand verdween de man naar de achtergrond en begint God zijn werk via een ander. Dat is het idee, een werk dat hier dan even tot hoogtepunten, tot officiële vaststelling komt via de zalving van David. Maar ook dan is het verhaal nog lang niet ten einde natuurlijk, want het zou nog jaren duren voordat de man daadwerkelijk op de troon zou zitten. Maar wat Saul betreft, hij regeerde gewoon door, maar de Heer werkte niet meer via hem, is het idee. Dat heb ik eens nagevraagd, ook maar eens even aan die andere Saul, die schrijft in zijn brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 8. Maar ja, hij heette toen al lang niet meer Saul, hè. U weet, Saul, dat was die man die een kop groter was dan de rest van het volk. Hij haalde het nog lang niet bij Goliath, maar vooruit. Die was een 2,80 meter, als ik het goed heb uitgerekend, of zoiets. Maar Saul was een hoofd groter dan het volk. Maar Saulus van Tarsen, die laatste Saul, die werd Paul. En Paul betekent, als ik het wat losjes zeg, dat hij een kop kleiner was dan de rest van het volk. Want de naam Paul, Paulus in het Grieks, betekent immers populair gezegd klein. En minder populair gezegd, het betekent beperkt. Belemmerd is de plechtige term ervoor. Niet tot ontwikkeling gekomen. Achtergebleven. Klein dus, hè? De groei was al vroeg gestopt, is dan het idee. Maar deze grote Saul, om zo te zeggen, werd de kleine Paul. Een verandering, hè? Maar het is deze Paulus dan inmiddels die deze brief schrijft, officieel getiteld aan de Hebreeën. Dat is trouwens niet door hem geschreven, maar ja, die brief noemen wij nou eenmaal zo, dus laat maar zitten. Maar hij schrijft dan uitgebreid over de berg Sinaï, waar Mozes was en waar Mozes hemelse dingen gezien heeft. Waarvan de Heer dan zei dat hij vervolgens een tabernakel en een eredienst moest inrichten in overeenstemming of naar analogie van hetgeen hij op de berg gezien had. Leuk is dat, het is alleen Paulus die er ooit maar verder over schrijft. Hè? En die zegt dat door Mozes gezegd was, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding, of beter nog voorbeeld, die u op de berg getoond is. Dat is vers 5 van Hebreeën 8. Want het idee is dat aan Mozes nieuwtestamentische, messiaanse, evangelische waarheid is geopenbaard geworden. Alleen Mozes mocht die dingen niet openlijk spreken, ze zouden verborgen moeten blijven gedurende de bekende oud-testamentische tijd. Maar als uitbeelding daarvan diende bijvoorbeeld de tabernakel. Inderdaad, bijvoorbeeld. Want de tabernakel en heel de eredienst onder het oude verbond is een uitbeelding van de waarheden van het nieuwe verbond. Wordt vastgelegd. En dat is, als iemand dat begrepen heeft, is het natuurlijk Paulus, die als Saulus bij wijze van spreken naar die berg gegaan is en daar die hemelse dingen gezien heeft. Want dat is ook wat hij later zegt, hè, in 2 Korinthe, wat het maar is, 12 geloof ik. 2 Korinthe 11, 2 Korinthe 12. Dat hij is opgetrokken geweest, ja, of het nou in of uit het lichaam was, maar dat weet je van Mozes ook niet natuurlijk, hè. Men heeft al dingen gezien die, waarin ook hij belemmerd werd om het te vertellen, want niemand wilde het weten. En bij Mozes was het zo, hij mocht het niet vertellen. En Paulus moest het vertellen, maar het mocht van de Corinthiërs weer niet. Zo zat het eigenlijk in elkaar. Heel ingewikkeld, maar het punt is, men wilde niet voorbij de zeven. Om even terug te grijpen wat we gisteren besproken hebben. Die acht, die hoort er niet bij. Of binnen een andere beeldspraak, niet voorbij de vier. Men wilde binnen de vier blijven, niet naar de vijf. U weet, vier is de... De vierde bedeling is die van de wet, inderdaad, ja. En onze bedeling der genade is inderdaad in de Bijbelse reeks de vijfde. Men wilde bij de vier houden, of in een andere reeks. Men wilde het binnen de zeven houden. Of nog een andere reeks binnen de 49. Zodat men niet bij de 50 komt, enzovoort. Hè. Die dingen gaat het over. Maar goed, Paulus schrijft dan hier in Hebreeën 8 over deze dingen. Dat deze oud-testamentische zaken onder de wet uitbeelding zijn, inclusief de wetten zelf natuurlijk. Alle 10 of alle 300, hoeveel waren het er ook weer, zuster Frans? Zuster, ik ben toch. Oh, 613. Ik vergeet het toch weer. Maar al die wetten zijn. Hoe weet u dat eigenlijk? Nou goed. Al die wetten zijn uitbeelding van nieuw-testamentische waarheid. En zolang we ethiek bedrijven, komen we daar niet achter. Maar als we dat loslaten, komen we daar uiteraard wel achter. Waarvoor dienen ze dan? Ze zijn een uitbeelding van nieuw-testamentische waarheid. En daarna schrijft de apostel in vers 7 dat dat eerste, dat oude verbond, inderdaad niet zo goed is als het nieuwe. Kortom, dat het nieuwe verbond in Christus beter is dan het oude verbond zoals dat vast ligt in Mozes. Want, vers 7, indien dat eerste onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest geworden. Ik zag een paar Duitsers binnenkomen, dus laat me. Indien het eerste volmaakt geweest, onberispelijk geweest. Zeg je, maar ja, maar de wet Gods is heilig, rechtvaardig en goed enzovoort. Zeg ik, ja, maar niet onberispelijk. Want als dat zo zou zijn, dan zou er geen plaats zijn voor het nieuwe gebod. En in de praktijk is het zo dat degene die om het hart roepen, de wet Gods is heilig en rechtvaardig en goed, in de praktijk ook geen plaats hebben voor het nieuwe verbond. En om die reden spreken ze ook alleen maar over het verbond. Alsof er maar één is, dat nooit vervangen is geworden of waaraan ook nooit een ander verbond vooraf ging. Zo werkt zoiets. Die terminologie die men dan gebruikt, die clichés, die fungeren in de praktijk als een soort slot, hè, op het hele verhaal. Hè. Gebruik van de termen maakt de Bijbelse uiteenzetting onmogelijk in de praktijk. Het verbond. Wat denkt u van het verbond? Vroeg laatst een zuster aan mij die theologie studeerde. Heb je ook een bandje over het verbond? Een bandje over het verbond. Ja. Ik vroeg haar natuurlijk meteen, want het was in de pauze bij de koffie, welk verbond? En ik moet het antwoord nog krijgen. Ja, wat moet je nou zeggen, een bandje over het, welk verbond? Dus het lijstje van Schofield volgbroeder krijgen er 7. Maar ja, bij Schofield krijg je altijd rijtjes van 7, dus dat zegt niet zoveel. Welk verbond? Alsof het een hetzelfde is. Het is natuurlijk niet zo. En waar het gaat om een eerste en een tweede, gaat het in beginsel om die twee verbonden, waarover Paulus dan in Galaten ook schrijft, Galaten 4, die twee verbonden. Het ene is Sinaï, het andere is Sion, weet u wel. Het ene is de boom der kennis des goeds en des kwaads, de andere is de boom des levens. Of nog anders, de ene is Saul, de andere is David. Ook een aardige natuurlijk. En die eerste is niet onberispelijk. En daarom werd er een plaats gezocht voor het tweede. En één bladzijde verder in Hebreeën 10 staat dan ook die uitdrukking in vers 9 van Hebreeën 10. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Algemeen beginsel, maar specifiek toegepast natuurlijk op oude en nieuw verband. En daarmee op de oude mens, Adam, en de nieuwe mens. De laatste, de tweede, de definitieve Adam. En zover. Maar goed, de eerste moet plaatsmaken voor de tweede en dus wordt de eerste vijandig tegenover de tweede, logischerwijze. En dat is wat je in de geschiedenis van Saul en David in belangrijke mate uitgedrukt vindt. Maar daarna zegt de apostel, er werd wel degelijk plaats gezocht voor dat tweede verbond. Dat wil zeggen, van oudsher is sprake van dat tweede verbond. Sterker nog, dat eerste verbond is niet anders dan een kristallisatie, een projectie, hoe noem je zoiets, een uitbeelding, voor mijn part, een type van dat definitieve tweede verbond dat komen zou. Waarmee de apostel dus feitelijk zegt, nou ja, dat tweede verbond, dat nieuwe verbond, dat mag dan tweede heten en nieuw zijn, maar als er helemaal over gaat, is het toch ouder dan het eerste verbond. Het werd namelijk eerder beloofd. Of zoals Paulus in Galaten 3 dan uiteenzet, ja, hij zegt dat nieuwe verbond, dat werd beloofd. Ver voordat het oude verbond maar in werking trad. En hij zegt, nou ja, God deed zijn belofte aan Abraham. Dat is die belofte van dat eeuwige verbond vastgelegd in het zaad van Abraham, het welk is Christus, enzovoort. Dit is dus de belofte van wat wij het nieuwe verbond noemen. En zegt de apostel, nou ja, toen kwam 430 jaar via Mozes de wet er wel bij, maar het doet niks af aan de belofte die God gedaan had. En ook in al die pak een beet 1500 jaar, zal ik dan maar zeggen, gedurende welke de wet van Mozes dan officieel van kracht was, ook in die tijd stonden die beloften Gods vast. Ze waren niet wederroepen, er was niks bijgekomen, dat wil zeggen geen aanvulling erop, er werd ook zeker niks aan afgedaan. Integendeel, het was dus nog steeds wachten op de vervulling van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had. En de wet heeft daar niets mee te maken. De wet is daarnaast gesteld, zegt de apostel. En hij zegt niet voor een goed doel. Voor de mens althans niet. Want er staat bij, de wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Met andere woorden, door de wet zouden de overtredingen alleen maar toenemen. En ik weet dat mensen zeggen, dat kan toch niet? Maar dat komt omdat ze zelf onder de wet leven en het daarom niet kunnen. Dus je leven erop gericht is om je zonden te onderdrukken, dan begrijp je zo'n uitdrukking dus nooit. De wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Meestal probeert men er dan van te maken dat het betekent dat er bijgesteld is die wet om de overtredingen te onderdrukken. Maar om der overtredingen wil betekent niet dat er minder overtredingen zouden zijn, maar dat betekent dat er meer overtredingen zouden zijn. Dat is geen punt van discussie, dat is wat de term nou eenmaal betekent. En zo was het ook. Elders staat het ook, de wet doet de zonde toenemen. En waarom dat is? Wel, heel simpel. Als demonstratie aan u en mij, als demonstratie aan de mens, dat de mens niet deugt. Als demonstratie namelijk dat wetten sowieso niet werken. Gaan ze dat in Den Haag maar eens vertellen? Nee, dat weten ze daar wel, maar vooruit, hè. Maar wet werkt niet, op geen manier. De wet doet alleen overtredingen toenemen. Al was het maar, omdat het nou helemaal zo is, hoe meer wetten, hoe meer overtredingen. Logischerwijze. En dan heb ik het nog niet eens over het Bijbelse idee dat ook waar men niet geneigd zou zijn bepaalde dingen te doen, is men toch geneigd ze te doen omdat ze verboden zijn namelijk. Dat neemt de adrenaline even toe en dat soort dingen meer. Het is een opwindende. Iets te doen wat verboden is, heeft men mij verteld. Nou goed. Maar mijn vader namelijk leerde me dat. Dus die had problemen met mijn opvoeding, dat kunt u zich voorstellen. Maar goed, laat me zitten. Ik spreek hem nog wel eens. Maar in elk geval, de wet dient tot geen goed. Dat beginnen ze in Den Haag langzamerhand ook te begrijpen tot mijn vermaak. Want daar roepen ze tegenwoordig over normen en waarden. Niemand weet wat het is eigenlijk. Maar normen en waarden moeten we hebben. Ze begrijpen dat wetten dus niet werken. En dat is een geweldige Bijbelse waarheid. Want de Bijbelse waarheid zegt ook dat opgelegde wet niet werkt. Integendeel heeft de verkeerde uitwerking, precies verkeerd om, doet de zonde toenemen, doet de overtredingen toenemen, stelt de mens alleen maar schuldiger en stelt de mens helemaal voor het blok. Het is verschrikkelijk cynisch, want het demonstreert dat in de mens geen goed woont. Hij is niet te verbeteren. Je kunt hem aanwijzingen geven met betrekking tot zijn leven, maar het resultaat zal alleen maar erger zijn. En u hoeft niet te schrikken, want dat wist hij al, want waaruit kent hij uw ellende ook alweer? Nou, die beschrijf ik nou zojuist in een paar korte zinnen. Uit de wet gods, dat is precies wat het is. Nou goed. Maar in de dagen van de wet golden wel degelijk de beloften gods, zoals gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En ik herinner u me aan dat God zich per definitie noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob en niet de God van Mozes. Vind ik altijd een heel sterk argument, ik persoonlijk. De God van Abraham, Isaac en Jacob, aan wie de beloften gedaan zijn. En zo verder. Maar Paulus schrijft hier en zegt, want de Heer heeft geschreven en gezegd, vers 8 van Hebreeën 8. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik over het huis van Israël, 10 stammen, en over het huis van Juda, 2 stammen, en in die volgorde logischerwijze, een nieuw verbond zal oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland uit te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. En dat gaat over de wet dus. Er komt een nieuw verbond, maar niet zoals de wet. En u weet hoe het is, verbondstheologie heet verbondstheologie, omdat het streven ervan is al die verschillende verbonden in elkaar te schuiven tot één. Hetgeen volstrekt onmogelijk is, en daarom is het zo'n langdurige en intensieve bezigheid om verbondstheologie te bedrijven. Je komt namelijk nergens, je probeert het onmogelijke. Nee, het is niet om te schelden, maar ik hou het u maar voor. Zo zie ik de situatie vanaf enige afstand. Men probeert alles tot één te maken onder het motto wat God gescheiden heeft. Voegen de mens samen. Nou goed. Maar hier staat uitdrukkelijk dat het heel wat anders is. Sterker nog, andere plaats staat dat die twee elkaar op geen enkele wijze verdragen. Zo min als Saul David verdroeg. Maar goed. Maar dan vers 10, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. 2 termen ter aanduiding van de inwendige mens. Ik zal mijn wetten in hun harten, in hun verstand, in hun inwendige mens schrijven. Kijk, dat is wat men noemt normen en waarden. Maar dat noemt men geen wet. En het verschil tussen die begrippen wordt ons natuurlijk de laatste tijd aardig gedemonstreerd. Met wet bereik je niks. Wat wij nodig hebben is niet opgelegde wet. Wat wij nodig hebben is ingeschreven wet. Dingen die ons eigen zijn. Die we niet ronddragen omdat iemand gezegd heeft dat we ze moeten dragen. Maar die we gewoon van natuur en eigener beweging met volle overgave uit het hart gedreven en wel doen of laten. Dat is wat het is. En dat is precies het verschil dus tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond zegt, doe dit en doe dat en zo verder. En het nieuwe verbond plaatst de mens in de vrijheid en je mag doen wat je wil. Dat er daarna soms toch een rotzooi wordt in je leven, ja, dat kan zijn. Maar het punt is gewoon dat die wil, u weet wel, doen wat je wil, dat die wil bepaalt en zeker ook begrensd, maar zeker ook gestuurd zou worden door het woord Gods dat in onze harten zou wonen. En wij hebben de verantwoordelijkheid, zeker als kinderen Gods, om onze harten, onze verstanden te vullen met dit woord Gods. Het resultaat daarvan zal zijn dat ons hart en ons verstand dus verandert. Van gezindheid wat het hart betreft en van gemoed wat het verstand betreft. U weet wel, Romeinen 12 enzovoort, de Filippenzen 2 en wat ik nog meer dan in gedachten heb. Het verandert ons naar de inwendige mens. En dat is voor God van belang, want om maar terug te grijpen, helemaal in 1 Samuel, het gaat niet om de buitenkant, wet beïnvloedt de buitenkant. Maar maakt de mens tegelijkertijd tot huichelaar? Hij doet alsof, hij speelt toneel en wordt dus psychotisch. Maar goed, dat is een ander vak, dus dat zal ik u dan maar niet uitleggen. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Hij speelt toneel, hij doet alsof, hij speelt theater... en wordt dus een theatrale persoonlijkheid. Dat is een psychose. Daar kom je ook eigenlijk niet vanaf. Ja, daar kun je vanaf komen, maar dat is maar één manier. Je kunt van alles afkomen. Dat is maar één manier. Doodgaan, broeder. Ja, precies, ja. Sterven, hè? Dat wil zeggen, jezelf vullen met dit nieuwe leven. Het blijft altijd op alle niveaus hetzelfde beginsel. En dus, zegt de Heer, onder het nieuwe verbond zal ik hen geen wetten opleggen. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Kopie, kopie, wel degelijk, verstand. Men zou op het woord verstandelijk acht geven, enzovoort. En men zou de Heer dienen en lief hebben met heel het verstand, zoals u weet, toch? En ik zal die in hun harten inschrijven. En ik zal, dat wil zeggen, daarmee zal ik hun tot God zijn. En daardoor zullen zij mij tot volk zijn. Dat is onder het nieuwe verbond. Zie? En onder die situatie leven wij. Wij als kinderen Gods in elk geval. Maar wat de apostel hier nu doet, is citeren uitgebreid vanaf vers 8... tot en met vers 11 citeert hij namelijk uit Jeremia 31. Vers 31, 32, 33, weet ik veel. Maar het hele schriftgedeelte is geciteerd uit Jeremia. En het boek Jeremia is geschreven in de dagen van waarin de Babylonische ballingschap begon. Dus dat is pak een beetje zo'n 600 jaar voor Christus. Nou ja, dus tegelijkertijd zo'n 600 jaar na... Na de dagen van de richteren, om het maar heel ruim te houden, want ik kijk nu even niet op een eeuwtje. Maar populair gezegd dan, halverwege de tijd van de wet van Mozes tot Christus, ongeveer halverwege die tijd, werd het boek Jeremia geschreven en sprak de Heer via Jeremia over een nieuw verbond dat de plaats van het oude verbond zou innemen. Een oud verbond dus, der wet dat beëindigd zou worden en een nieuw verbond dat in werking zou treden. Met andere woorden, vanaf dat tijdstip, in elk geval vanaf de dagen van Jeremia, heet het verbond der wet het oude verbond. Niet omdat het zo oud is, maar om de simpele reden dat het vervangen zou worden. Begrijp je me goed? Ik lees het al eerder en eerder in de geschiedenis dat dat nieuwe verbond komt. Paulus ook, want die haalt het gewoon uit Genesis, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar voor deze gelegenheid neemt hij gewoon een van de belangrijkste, een van de grote profeten. En zegt, kijk, daar staat het in elk geval. En zeggen we leven nou pak een beetje 600 jaar daarna. En het oude, het verbond der wet is dus al 600 jaar lang op zijn minst oud. En al die tijd wachten wij op dat nieuwe verbond. En zouden wij daarop vooruit grijpen? En begrijpen dat het niet gaat om het volbrengen van bepaalde wetten in ons dagelijks leven, in ons gedrag enzovoort, maar dat het erom gaat dat we veranderd worden naar de inwendige mens. Dat is waar het echt om gaat. En dus, commentaar van de apostel Paulus in vers 13... Want inderdaad, zelfs tot en met vers 12 is het geciteerd uit Jeremia 31. En hij geeft dus een schriftlezing vanaf vers 8 tot en met vers 12. En hij geeft er maar één commentaar op. Het enige commentaar dat hij hier geeft is... Als hij zegt, als de Heer via Jeremia zegt, een nieuw verbond... Ik zal met Israël en met Juda nieuw verbond maken. Wel nu, als hij zegt nieuw verbond, zo heeft hij daarmee, zo... hè? Al dus op deze wijze heeft hij het eerste verbond, dat werd dus, oud gemaakt. Sindsdien heet het oud. Oud is nabij de verdwijning. En zou dus moeten verdwijnen binnen afzienbare tijd. De prediking van het evangelie is inderdaad, het oude is voorbij gegaan. 2 Korinthe 5 weer, het is alles nieuw geworden. Een nieuw verbond met een nieuwe hoge priester en met een nieuwe dienst aan God. Daar gaat het om. Zie. Maar al die tijd bleef men helaas toch vasthouden aan de wet. De tragiek wil dat in onze dagen natuurlijk die wet ook officieel beëindigd is geworden. En niet alleen doordat een nieuw verbond werd aangekondigd, maar doordat het nieuwe verbond definitief in werking is getreden. Het oude verbond is niet oud en dus nabij de verdwijning. Dat was toen al zo, in oud-testamentische tijd zelf. Maar in onze tijd is dat oude verbond vernietigd. Dat is de Bijbelse term in de Statenvertaling. Bijvoorbeeld twee hoofdstukken eerder in Hebreeën hoofdstuk 7, vers 18 is dat. Want daar staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod, of verbond, wat je maar wil. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Omdat het zwak is en onnuttig. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Enzovoorts. En dat was altijd al bekend. Dat is niet een nieuwe prediking van Paulus. Of misschien van enige de andere der discipelen. Maar het is wat Jeremia dus al zei. Toen hij een nieuw verbond aankondigde. Enzovoorts. En bovendien, in Jeremia wordt gesproken over het oude verbond. Waarvan de Heer dan zegt, dat verbond het welk zij verbroken hebben. Met andere woorden, het was in de praktijk al verbroken, betekende niks meer. De ene partij, in ieder geval Israël, had zich niet aan de voorwaarden gehouden. En daarmee is het verbond al verbroken. Kun je daar nog wel even aan vasthouden, 600 jaar. Maar dat had geen enkele zin. Maar het tragiek is dat men nu, 2000 jaar daarna, nog steeds aan dat oude verbond vasthoudt. En abusievelijk het beschouwt als het evangelie. Toch? Nou ja, het zou je gedacht zijn hoeveel mensen zich zelf beschouwen als evangelisch en op grond daarvan vinden dat ze moeten leven onder de wet. Waarom is dat? Hoe komt dat? Wie wil dat eigenlijk? Waar komt zoiets onlogisch en eigenlijk zoiets doms? Ik hoop niet dat u mij dat echt kwalijk neemt, maar ik persoonlijk vind dat zo ongerijmd. Dat ik kan alleen maar zeggen, ja, stom. Als je dat niet begrijpt, dan zegt u natuurlijk, ja, maar sommigen hebben dat nooit gehoord. Dan zeg ik, ja, maar dan hebben ze ook nooit nagedacht. En ook nooit echt hun Bijbel gelezen. Dat meen ik serieus. Het is zo'n simpele waarheid, zo simpel, dat ik ook niet weet hoe ik dat nou verder moet toelichten. Ik kan het alleen maar voorlezen en zeggen, nou ja, Christus is, Hebreeën 7, Christus is hoge priester van het nieuwe verbond. En dat betekent automatisch dus dat het oude verbond beëindigd is geworden. Toen hij tot hoge priester werd aangesteld. En dat was bij zijn opstanding. Punt, einde van het verhaal. Zie. En wie daarvoor argumenten wil hebben, echt alleen maar uit het Oude Testament, nou, die geeft Paulus dus ook hier voor deze gelegenheid uit Jeremia, bij andere gelegenheid weer uit andere schriftgedeelten, maar zo is het nou eenmaal. Zie. Je kan het ook uit Genesis halen, dat doet Paulus ook in Galaten hoofdstuk 4. Dus het Ismaël, Hagar, de slavin en de slaaf, beeld van de wet, uiteraard. Ze zijn er even een poosje, maar vanaf dat ze er zijn, was het Gods plan dat niet in Ismaël, van voor zijn geboorte al, werd vastgesteld. Nee, niet in Ismaël zal het zaad van Abraham genoemd worden, maar in Isaac. En hoewel daar die zoon Ismaël was, stond van Gods wegen vast, en hij had het ook gezegd tegen Abraham. Nee, in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Ik heb een ander in gedachten. Sarah zal een zoon hebben. Niet de dienstmaagd, maar de vrije. En dus niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Niet de wet, maar de genade en zo verder. Niet Sinaï, maar Sion. Nou goed. Maar het is dat spanningsveld tussen die twee verbonden, waarover 1 Samuel 16 spreekt. En dan ben ik dus nu terug. De geest des Heren week van Saul. Persoonlijk zou zeggen, de geest des Heren was hiermee definitief van Saul geweken. En het Hebreeuwse taalgebruik laat een dergelijke opvatting ook met gemak toe. Niet meer Saul, maar David. Zoals het was sinds de opstanding van Christus. Niet meer de hoge priester naar de ordening van Aaron, maar dus uitsluitend de hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Wet op geen enkele wijze meer, maar genade. Zoals de Heer trouwens zelf zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt met dat juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zou Petrus aanvullen. komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Wat droegen zij dan dat zij vermoeid en belast waren, denk ik altijd. Ja. Velen denken, zonde. En belast en bezwaard geweten vanwege de schuld die de mensen met zich meetorsen enzovoorts. Ik moet u zeggen, dat is mij ook wel eens wijs gemaakt. Al was het maar omdat het staat in de boeken van Bunyan. Ja, precies. Die zak, weet je wel, maakt soms de last uw zonden u moe. Dat kan wel, dat is een lied uit Johannes de Heer, hè? Maar goed, maar dat kan al wel zo zijn. Maar waar de Heer over sprak, was niet de last van zonde. Want voor veel mensen is die zonde helemaal geen last. Voor veel is het zelfs grote blijdschap. Er is er één die het begrijpt. Maar waar het om gaat is die last van de wet. En als men zijn last zou afleggen, dan zou het zijn de last van die wet. En ik vrees dat John, met alle respect, het ook niet helemaal begrepen heeft. Maar vooruit. Het gaat hem niet om te kritiseren, maar om te illustreren. Waar de problemen zitten. De Heer zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Je gaat je Bijbel zoeken en vragen. Wat is dan die last die de mens meetorst en die je bij de Heer zou brengen en zou achterlaten? Dat kan alleen maar zijn die van de wet. En daarna zei de Heer dus, neem mijn last op u en mijn juk. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is het dienen van de Heer. Niet onder de wet, want dat is een juk dat niemand kan dragen. Maar het is een dienen van de Heer onder de genade. Het is een dienen, dat is waar. Je zou het kunnen beschrijven als een verantwoordelijkheid en dus als een juk of een last. Maar het is heel licht, omdat het gebeurt van binnenuit. Het is weliswaar een last die je meedraagt. Maar je wil immers niet anders. Dus de gedrevenheid die je als kind van God toch hebt. Door dat woord van Christus, door die geest van Christus die in je woont. Want ik spreek nu maar tot de mensen die dat kennen. De mensen die het niet kennen, die kan ik het toch zo niet duidelijk maken. Hoe dat werkt, hoe dat is. Dacht u dat het organiseren en het houden van deze conferentie voor ons, en ik bedoel ons drie of zoiets, hè, dat het zo'n lolletje was? Broeder Klaas Boersma heeft al een paar keer uit zijn mond laten vallen dat het helemaal niet zo lollig is. En dat is ook zo, het is helemaal niet lollig. Maar het is een gedrevenheid waarmee je dat doet. Het is prachtig enzovoort. Hè? Je wilt het gewoon. Maar of het leuk is om het te doen, nee, helemaal niet. Maar, dan ben ik serieus. Dan heb ik het ook gezegd vooral. Maar het zit als een berg tegenop en ik niet alleen. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar niettemin, wij kunnen het niet laten. Het komt van binnenuit, die gedrevenheid is daar. En ja, ik denk dat het het werk van de geest of het werk van het woord is in ons. Het is een last, ik beschouw het ook als een last. Maar of het nou zwaar is, nee, dat toch eigenlijk niet. Hè? Toch weer niet, nee. Nou goed, maar dat is leven onder het nieuwe verbond. Niet dingen doen die je moet doen omdat anderen het van je vragen, maar dingen doen die je moet doen omdat je gewoon niet anders kunt, omdat het uit het hart komt. Hè? Ja, broeder, dat is dat begrip passie. Ja, we hebben het al eens uitgebreider over gehad. Dat is wat passie is. Leidzaamheid, en dus je draagt wat, dat is leidzaamheid. Je ondergaat iets, dat is passie, maar anderzijds betekent passie niet alleen lijden, maar het betekent ook gedrevenheid, hè? Passie. Je ondergaat het. Misschien wil je het toch eigenlijk niet, maar je kan het niet. Dat is passie. En daarom is het een positief begrip. Enerzijds, en rond Pasen is het ineens weer een negatief begrip, dan is het lijden enzovoorts. Maar dat is wat het woord betekent, leidzaamheid, hè? Dat wil zeggen, men ondergaat het, maar aan de andere kant, met grote inwendige kracht wordt men gedreven. Leidenschaft. Duitsers kennen het woord nog, wij niet meer. En dat is waarschijnlijk het conflict tussen Nederlanders en Duitsers. Of niet? Daar heb je weer wat over na te denken. Laat maar zitten. Maar nou terug naar 1 Samuel 16. De geest des Heren week van Saul en een boze geest van de Heren verschrikte hem. Want dat is de eigenaardigheid. Ik heb een hele lange aanloop genomen nu. Maar dat moest ook eigenlijk wel. De eigenaardigheid is deze. Dat de wet weliswaar komt van God. Maar dat in de praktijk en in ieder geval sinds de dood en opstanding van Christus. Maar als je het mij vraagt daarvoor ook al. Dat diezelfde wet in de praktijk gebruikt wordt als een instrument in de hand van de duivel. De wet, even oefenen. Hè? Niet schrikken, geen paniek. Maar het is zo, de duivel bedient zich van de dingen van God. Zo goed als de duivel zich bedient van de Bijbel. Elke ketter heeft zijn letter. En de duivel helemaal wel, hoor. Maar goed. Maar de wet is bediening des... 2 Korinthe 3. De wet is bediening des doods. Maar wie is degene die het geweld des doods heeft? De duivel. En wat is de prikkel des doods? De zonde, prikkel der zonde is de... wet. 1 Korinthe 15, meen ik. Zonder dood en wet. Die met elkaar samen die bediening des doods zijn. Wet. Inderdaad. Zie. En bovendien, degenen die onder de wet leven, volgens de Bijbel, leven daarmee onder een... onder bedekking, ja. Ze leven onder de wet, maar ze leven onder een bedekking. En de Joden zijn zo vriendelijk om ons dat te demonstreren. De mannetjes, de vrouwtjes trouwens ook, maar... altijd op zijn minst dat keppeltje en soms over het keppeltje nog een hoed. Zodat als ze iemand groeten door de hoed af te zetten, hebben ze altijd een keppeltje nog op. Nee, het is geen gezicht, maar wet is wet. Want het hoofddeksel van de Jood is de uitbeelding van de macht waaronder men staat. De uitdrukking ontleen ik aan 1 Korinthe 11. Hoofddeksel, dat men draagt, is de uitbeelding van de macht waaronder men staat. De pet, weet je wel, het hoofddeksel of hoe zo'n ding maar heet, zo'n hoofddeksel. De uitbeelding van de macht waaronder men staat. Ik heb het nagevraagd aan een politieagent. Maar die zie ik tegenwoordig ook blootshoofd door de straat lopen. Nee, bij ons niet hoor, maar in het centrum van Amsterdam zie je er soms een. Wordt met uitsterven bedreigd, zuster, die jongens. Maar ze hebben ook dikwijls helemaal geen pet meer op. En dan weet je precies hoe het zit. Wie dienen ze eigenlijk? Onder welke macht staan ze eigenlijk? Maar vooruit. En vrouwen dragen lang geen hoeden meer, want daar kan ik meteen ook bij zeggen. Want onder wiens macht staan ze eigenlijk? Ze zijn toch geliberaliseerd? Toch of niet? Ja, vergis je niet. Denk erom dat dat symboliek is. Ja, het heeft ook met traditie te maken. En met het verdwijnen ervan. Maar daar het heeft van doen met dit soort beginselen, hoor. Echt waar. Nou goed. Maar het idee is dan dat inderdaad de Joden leven onder een bedekking. Wij noemen dat een hoofddeksel, een kalotje of hoe zo'n ding maar heet, weet u wel. Een keppeltje heet het. Sorry, ik was even bij een andere denominatie, zuster. Ja. Kolbak kon ook nog, want die ding hadden wij op het hoofd. En warm dat je het kreeg, onder zo'n ding, zo'n soort berenmuts. Warm dat je het kreeg. Je bezweet er ook onder. Hè? Als het een beetje warm werd in de hitte des daags, dan viel je gewoon flauw. Al was het dan op Prinsjesdag. Maar goed, het is me gelukkig niet overkomen. Maar zo gaat het. Maar goed, het hoofddeksel is een beeld van de bedekking waaronder men leeft. En het punt is gewoon dat de bedekking waarover de Bijbel spreekt in verband met het Joodse volk, die bedekking is de wet. Die belemmert hen om de schrift te lezen. Want er ligt een bedekking over de boeken van Mozes. 2 Korinthe 3. Of er ligt een bedekking over hun hart. Maar het is altijd hetzelfde. Het is de wet die de bedekking is. En wij zelf kunnen dat vaststellen. Wij spreken met mensen die onder de wet leven. We proberen het evangelie te bereiken met het evangelie. En op een of andere wonderlijke wijze lukt dat nooit. Nou ja, zelden. Waarom niet? Omdat die bedekking er is, natuurlijk. Het heet dus ook verblindheid. Dus bedekkingen, daardoor ziet men niet en daardoor hoort men niet. Dat is waar het over gaat. Zie? En zo bezien wordt dus het heilige, het rechtvaardige en goede, namelijk de wet Gods, waarin men een behagen zou kunnen hebben, eventueel, maar over die term heb ik het misschien nog wel een keer, wordt een instrument in de handen van de duivel, opdat de mens niet tot geloof zou komen en niet zou komen tot het eeuwig leven dat er is in Christus. En de prediking van de wet is in wezen de prediking van de slang. Nou ja, de duivel, maar ik wilde het niet meteen zeggen, maar voor alle duidelijkheid zeg ik er dan toch maar weer bij. Want die slang die zei, je moet vooral eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En ik hoef toch niet uit te leggen dat de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van de wet. Kennis van goed en kwaad. Doe dit en doe niet dat. En het gevolg ervan was dat toen de mens dat deed, toen kon hij niet meer eten van de boom des levens. Ik zeg het nu wat erg kort, maar zo was het dan in de praktijk toch. Zie. En zo wordt de wet dus een instrument in de handen van de duivel. Dat is waar het over gaat. En dat leert de Bijbel ook zwart op wit. Dat kun je gewoon allemaal zo lezen. Wel eens gelezen, dat kan je dan straks doen, hè? Matthäus, hoofdstuk 12. Net voor het hoofdstuk van die gelijkenissen. En over de verborgenheden van het koninkrijk. Matthäus, hoofdstuk 12, zo'n beetje het laatste stuk. Waar Israël vergeleken wordt met een mens die bezet is door demonen, door boze geesten. Israël, de Joden, levend onder de wet, bezeten door demonen. En daarna staat er, maar daarna worden die boze geesten uitgedreven. Dat is uiteraard omdat het volk verlost wordt van de wet definitief, door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar als men niet tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, kortom, als die geest des Heer, de Heilige Geest bedoel ik dus, nu is het wet weer Pinksteren. Als die Heilige, of toch Pasen. Als die Heilige Geest niet zou wonen in dat schoongemaakte huis, in die mens en dus in dat volk waarvan die mens daar een uitbeelding is, dan komt diezelfde geest die eruit gedreven werd weer terug en neemt nog andere zeven mee. En het laatste van dit geslacht staat er dan, niet van deze mens, dit geslacht is erger dan het eerste. Of er staat het laatste van deze mens is erger dan het eerste, maar daarna, al zo zal het zijn met dit geslacht. Waarmee de Heer dus toch zo zonder meer zegt, dat waar de wet heerst, daar heerst de duivel. Dan wel zijn personeel, maar dat is in de praktijk toch hetzelfde. En dat is ook zo. Er is niks zo duivels als dat christenen geplaatst worden onder de wet van geboden en inzettingen. En lees de Nieuwtestamentische boeken, want ik citeerde nu ineens uit Colossense, wat het maar was, 2 geloof ik nog. Of anders 3. Nee, Colossense 2 is het. Wet van geboden en inzettingen bestaande. Daarvan heeft Christus ons verlost. Niet daarvoor heeft hij ons de kracht gegeven om nu dat juk alsnog te kunnen dragen. Dat is verbondstheologie. Maar wat de Bijbel ons leert, is niet dat God de kracht geeft om die wet, om dat juk te kunnen dragen. Maar integendeel, God heeft het juk van ons afgenomen. Heeft het juk weggedaan. Het handschrift dat tegen ons was, heeft hij vernietigd, staat er. Toch? En dat is de wet der geboden inzettingen bestaan. Ik kan het ook niet helpen dat de Bijbel het zo duidelijk en expliciet zegt. Ik moet het dus net zo duidelijk en expliciet zeggen. En eigenlijk moet ik het dan al die schriftplaatsen nog voorlezen ook. Maar dat is wel erg expliciet dan. Zie? Maar zo is het natuurlijk wel. Maar dat is wat hier staat. De geest des Heren week van Saul. En in plaats daarvan was er een boze geest van de Heren die hen verschrikte. Een boze geest van de Heren. Ik weet dat sommige mensen daar moeite mee hebben met dit soort termen. Maar het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Dat wil zeggen, het is inderdaad in overeenstemming met de wil van de Heer dat het zo gebeurt. En over de vraag of de Heer dan een geest aanwijst en zegt, ga jij naar Saul en zo. Ja, dat vind ik niet zo zinnig om daarop in te gaan. Dat weet ik ook zo precies niet. Maar wat ik wel weet uit de Bijbel, is dat het inderdaad de bedoeling van God is dat de mens valt in de handen van de duivel als hij niet tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Als ze hem niet willen dienen, dan is het een overeenstemming met de wil van God dat de mens gewoon leeft onder de heerschappij van de overste deze wereld, de God deze eeuw en zo verder. En met hem ten verderven gaat. Want de bezoldiging der zonde is de dood nou eenmaal. Toch? Dat is een Bijbelse gedachte. Of, en u kent toch 2 Thessalonicense 2, waar staat dat er zijn die inderdaad de liefde voor de waarheid, niet eens liefde tot God of voor Christus, maar die de liefde tot de waarheid verworpen hebben. En wat gebeurt er dan? God zendt hen een geest der dwaling, opdat zij de leugen zouden geloven. Als je de waarheid niet wil, wel, dan is het naar de wil van God dat we vallen in de handen van de leugenaar van de beginnen. Dat is het verhaal. En zo is het met die wet ook. Uit de wet zou men, als men gezond verstand gebruikt, en bovendien als men de Bijbel leest, zou men alleen tot de conclusie komen dat de mens onverbeterlijk is. Maar dat betekent meteen het einde van alle religie. Godsdienst. Want alle religie, alle godsdienst gaat ervan uit dat het goede in de mens ontwikkeld moet worden, opdat die mens tot God zou opklimmen. Op een of andere wijze. Maar de wet leert ons, en die wet komt van God, en die leert ons dat het volstrekt onmogelijk is. En vervolgens wordt ons geleerd dat de mens niet tot God zou opklimmen, maar dat God tot de mens is afgedaald inmiddels. Om vervolgens die mens tot God en zelfs tot de hemel in onze bedeling te brengen. Een God die ons trekt uit de tegenwoordige wereld. Niet een God die ons welkom heet als wij tot hem opklimmen, door eigen werken of eigen filosofie of wat dan ook. Maar in tegendeel een God die ons tot zich trekt. Onder het motto, o God, wees mij zondaar, dat weten we uit de wet in elk geval, wees mij zondaar genadig. En we zouden een beroep doen op de genade Gods. Dat is waar het om gaat. En hoe dan ook, de geest des Heren werkt niet via de wet. De geest des Heren werkt alleen via de genade. Niet via Saul, maar via David. En dat is het hele idee. En in via Saul komt men terecht in de macht van de wet en daarmee in de macht van de dood, de macht van de boze en wat het maar wezen mag. En dan kun je 100 keer zeggen, en daar hebben wij de Heer nodig die ons er doorheen zal helpen. Dan zeg ik, dan zitten we toch mooi weer binnen die 7. En dat was niet de bedoeling. Wij zouden komen tot de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham, opdat we juist van deze dingen zouden verlost worden. En daar onder het genot van de muziek, van een Keltische harp denk ik dan maar, voor de gelegenheid, inderdaad ons zouden verblijden in de Heer.